Dit verhaal berust volledig op de werkelijkheid. Dat vereist dat ik een narratief maak van een serie gebeurtenissen die zich in de realiteit heeft voltrokken. Het vraagt me om na te denken over een begin, een midden en een eind, terwijl het echte leven zich natuurlijk niet altijd volgens de heldere narratieve principes van oorzaak en gevolg aandient. Beginnen met het schrijven van een non-fictieverhaal, schrijft de Amerikaanse journalist John McPhee in een essay in The New Yorker. Hij is beroemd geworden om zijn narratieve journalistiek, is als terugkomen van het boodschappen doen met de ingrediënten waarmee je het avondeten wilt gaan bereiden. Je legt alle ingrediënten op het aanrecht en wat daar ligt, daar moet je het mee doen. Als iets rood en bolvormig is, noem je het geen tomaat als het om een paprika gaat, aldus McPhee. Met andere woorden, ook al zou het je soms beter uitkomen, in non-fictie kun je de feiten niet vervormen. In een roman zou je van een paprika een tomaat kunnen maken, als je dat bij nader inzien toch beter uitkomt. Maar in non-fictie moet je het doen met de feiten en gebeurtenissen zoals ze zich hebben aangediend. De twee hoofdingrediënten die op dit moment, terwijl ik dit schrijf, op het aanrecht liggen, de feiten waarmee ik het moet doen, zijn de volgende. De dood van mijn vader. Hij stierf in de namiddag van 29 december 2005 plotseling aan de gevolgen van een hartstilstand in zijn studeerkamer. Hij werd 57. De dood van mijn moeder. Zij stierf in de avond van 26 september 2009, plotseling, vermoedelijk ook aan de gevolgen van een hartstilstand, in haar bed. Ze werd 64. Ik was 23 jaar oud en ons gezin, dat altijd uit 5 personen had bestaan, bestond voortaan alleen nog uit mijn 2 oudere zussen en ik. Als dit een roman was geweest, gebaseerd op bovenstaande gebeurtenissen, dan had ik mezelf wat dichterlijke vrijheden kunnen geven en een causaal verband tussen de dood van mijn ouders kunnen trekken. Dan had ik kunnen stellen dat mijn moeder, bijna 4 jaar na mijn vader, stierf aan een gebroken hart. Dat is niet alleen een poëtisch cliché. In de medische wereld staat het bekend als het gebroken hartsyndroom, een tijdelijke verzwakking of verlamming van de hartspier als gevolg van angst, rouw of paniek. Verschillende kranten berichten er de afgelopen jaren over. 90% van de patiënten is vrouw en boven de 60. Een enkele pechvogel overlijdt, meldde de Volkskrant in januari 2016. Bij langdurige rouw is het niet zozeer het verdriet zelf, maar de bijkomende stress die fataal kan zijn. Van stress gaan namelijk de bloeddruk en de hartslag omhoog. Verdriet kan dodelijk zijn, las ik. Desnoods via een omweg. Het punt is, ik weet niet of mijn moeder is gestorven aan verdriet. Ik weet dat ze mijn vader vreselijk miste, maar of ze nog had geleefd als mijn vader niet was gestorven, zal ik nooit zeker weten. Ik moet bij de feiten blijven. Feit. Als je even oud bent als ik en je vertelt aan iemand dat allebei je ouders niet meer leven, dan leidt dat vaak tot verbaasde blikken. Feit. Als je vervolgens vertelt dat het hart van zowel je vader als je moeder van het ene op het andere moment ophield met kloppen, zonder voortekenen, zonder uitleg en zonder afscheid, dan verandert die verbazing bij sommige mensen op iets wat raakt aan veroordeling, zo heb ik de afgelopen jaren gemerkt. Waren ze ziek? Leefden ze ongezond? Heb jij zelf ook iets aan je hart? Een kleine greep uit de, in mijn ogen, tamelijk impertinente vragen die soms op me worden afgevuurd als ik over de dood van mijn ouders vertel. In het eerder genoemde boek It's Okay That You're Not Okay werpt Megan Devine de gedachte op dat hoe willekeuriger en onbegrijpelijker een sterfgeval is, hoe meer veroordeling de nabestaanden van hun omgeving kunnen verwachten. We kunnen simpelweg niet bevatten, schrijft ze, dat iemand tijdens het ontbijt nog leeft en dood is voor de lunch. Ergens moet er een kink in de kabel hebben gezeten. Iemand moet in gebreken zijn geweest. Met de andere gedachte dat de willekeur regeert en we ondanks al onze inspanningen en voorzorg vaak toch nog machteloos blijken te staan tegenover leven en dood, is het nu eenmaal moeilijk verzoenen. Ik kijk altijd met veel fascinatie naar Air Crash Investigation, een televisieprogramma waarin de toedracht van vliegtuigongelukken wordt gereconstrueerd. Na 20 seizoenen is het programma nog altijd onverminderd populair. Die populariteit is goed te verklaren. Het programma voorziet in de menselijke behoefte om bij rampspoed op zoek te gaan naar een smoking gun, een stuk onomstotelijk bewijsmateriaal.